Niet al te nauw, hè. Dat heeft me nogal verbaasd.
Als jullie het niet erg vinden, wou ik met panel beginnen.
Ja, gaat je gang maar.
Oké. In het panel dit keer Hans Knoop, Public Relations Consultant. Lintje gekregen, Hans?
Nee, ook niet opgerekend hoor.
Niet opgerekend? Nee. Je zou hem accepteren als je hem zou krijgen?
Ja, dat is een hypothetisch gegeven, want ik krijg hem natuurlijk niet.
Waarom niet?
Nou ja, dat krijg je in Nederland meestal als je 40 jaar achter het loket bij het postkantoor zit of zo. In situaties waarin ik zou denken dat iemand een schop onder zijn kont zou verdienen.
Ik lees hier wel in de Telegraaf dat ene meneer F. Hogendijk, zou dat Ferry zijn?
Ik heb geen idee.
Nou, in elk geval meneer F. Hogendijk, hij is de raad van bestuur van de, van welke bank ook alweer?
Een ABN.
ABN bank, die heeft een lintje gekregen, maar dat is toch een beetje merkwaardig, want die hebben iets in België gedaan, hè?
Ja, ik heb uit de kranten begrepen dat de voltallige raad van bestuur van ABN door de rechter in Leuven, geloof ik, is veroordeeld wegens oplichting in verband met die Van Gils affaire. Maar ik vind het wel leuk dat dat majesteit er niet van wil houden iemand dan toch te ridderen.
Goed.
Ja, nou, en de oude geuze, hè?
Echtgenoot van, hè? Oh nee, het is de vader.
Ja, nee, dat is de vader. Nee. Nou ja, zelfde familie in elk geval. Volg van de biezen.
Nee, maar ik ben even om dat misverstand, ja. Want er wordt wat smaler door gedaan. Ik vind het op zich een beste instelling, hoor, die lintjes.
Mm.
Ik vind dat ze dat niet moeten afschaffen. Het is trouwens ook nergens ter wereld niet, hè? Ook niet in de Oost-Europese landen. Want daar zie je bij de minste geringste schaakwedstrijd mensen al met gigantische medailles van de avondvierdaagse ter plekke oplopen. Daar is toch veel erger dan hier.
Oh, nou, dat wist ik niet. Vol van de biezen, advocaat van het advocatenkantoor Nieuwezijds. Ook geen lintje? Nee.
Nee, geen lintje.
Hoe zou het komen?
Ik weet niet, misschien omdat ik aan het programma meedoe.
Dat probeerde ik net al uit te leggen. Als je nou een jaar niet meedoet aan het programma.
Dan ja, misschien moet ik dat maar eens gaan proberen.
Heb je dan geen lintje, dan betekent het dat.
Dat het dus niet uitmaakt.
Nee, precies. Nou, misschien doen we dat in elk geval. Bernadette de Wit, freelance journaliste. Jan Donk, hij is advocaat. Jet Isarin, publiciste. En straks aan de telefoon Clovis Knoop Koopmans, vanaf ongeveer 6:30. Hij is rechter en raadslid van de Partij van de Arbeid. We hadden het over de Koninginnedag, want daar ging het eigenlijk om. Over het uitdelen van lintjes, maar er is meer met Koninginnedag aan de hand. Hubert Smeets, die schrijft in NRC Handelsblad van afgelopen vrijdag het volgende. Amsterdam verloedert. Ons weerstandsvermogen is gebroken. Een stad die zich één dag van het jaar uitlevert aan tweederangs pizzabakkers, lompenboeren, kasteleins, wagonladingen, provincialen en korpsballen is ten dode opgeschreven. Op Koninginnedag is een vijandige coalitie van vrije jongens en korpsballen de baas in Amsterdam. Daags voor de feestdag komen ze al naar Amsterdam toe om een plaatsje te bemachtigen op het Rokin, Damrak en Spui. Desnoods met de vuisten van ingehuurde studenten die kosten 150 gulden per nacht. Dan wordt de nering beschermd. Zaken zijn zaken, niet waar. Nou, ik zou jullie willen vragen, wat Koninginnedag?
Helemaal mee eens. Ik heb de hele dag gewerkt. Lekker thuis om eentje zitten te werken. En ik ben s'avonds laat ben ik naar de Amstel een halve maand steeg gegaan. Heb ik gehorst met al die koningsgezinde nichten. Dat vind ik dan nog echt het enige leuke. Voor de rest vind ik er echt niks aan.
Het is ineens een omslag in één jaar tijd. Korpsballen en
nee, vorig jaar ook al, hoor.
Ja, nou ja, goed, vanaf vorig jaar dan. Fron, jij iets van gemerkt?
Nou,
vrije jongens en korpsballen?
Vrije jongens en korpsballen. Ochtends door de Leidse straat even, toen kon het nog. En toen kwam ik tussen de waterpomptangen en de teflonpannen terecht. Die volgens mij toch niet zo vreselijk veel met Koninginnedag te maken hadden. Maar gelukkig kwam ik op het spui, kwam ik tussen de staatsgeheimen terecht, die ook op straat bleken te liggen. En dat klaarde de dag weer aanzienlijk op.
Ja, ja. Van bluf.
Van bluf, ja.
Hans Knoop, ook ongetwijfeld in Amsterdam geweest met Koninginnedag.
Ja, 's ochtends alleen. Ik heb gewerkt op Koninginnedag. Maar ik deel die mening van Smeets helemaal niet. Maar die leidt aan een kwaal waar vele journalisten in deze stad aan Leiden, namelijk dat de gemeentegrens naar hun oordeel bij de grachtengordel ophoudt. Ik zei net al voor de uitzending, dat geldt ook voor onze forumleider hier, voor wie Nicaragua heel wat dichterbij is dan de Beethovenstraat.
Zeker.
Nou, ik was in de Beethovenstraat op Koninginnedag en ik kan zeggen, dat was reuze gezellig, leuk. Vrije jongens en korballen heb ik er niet gezien en als ik ze wel gezien had, zou ik me er niet aan hebben gestoord. Ik stoor me eerder aan andere mensen die ik dan meestal in de binnenstad zie.
Nou, zoals?
Nou, ik val een beetje buiten het thema van vanavond. Maar het hangt er dus vanaf welke antenne je op hebt waar je je aan stoort. Mij heeft het niet gestoord.
Jet?
Ja, ik vond het eerlijk gezegd ook reuze meevallen. Ik denk dat je inderdaad niet naar het Rokin en het Spuitdoel moet gaan, maar dat is al jaren zo. En de Jordaan vond ik het heel geslaagd.
Hmm. Nou, in elk geval kan ik dan nog meedelen dat Hubert Smeets daarna s'nachts naar Parijs is gevlucht. Vandaar dat hij hier niet aanwezig is, maar we hebben van andere panelleden de ervaring gehoord. Verder lees ik vandaag in de Telegraaf dat prins Bernhard op 5 mei tot teleurstelling van veel oud-strijders niet in uniform verscheen, maar in een dubbelknoops kameljasje van hetzelfde model dat in de oorlogsjaren veel door generaal Eisenhower werd gedragen. Die jas die Bernhard 10 jaar geleden met zijn zuurverdiende Lockheed steekpenningen had gekocht, als ik het allemaal goed heb begrepen. Heeft dat jou ook verdriet, Jan Donk, dat onze prins niet in uniform mocht verschijnen?
Het heeft mij beslist niet verdriet. Ik heb het ook niet gezien, ik heb het niet nagekeken en ik moet zeggen dat het voor mij totaal oninteressant is. De man kleedt zich maar hoe die wil, ik vind het onbelangrijk.
Ja?
Ja.
Nou ja, god, dat is heel makkelijk. Prinses Juliana, dan als allerlaatste wat dit onderwerp betreft, heeft het land aan alles wat conservatief en ouderwets is. Nou Hans, dat zal je toch gestoken hebben, denk ik.
Nee, want ik vind het heel gezond dat mensen daar het land aan hebben. De vraag alleen is in hoeverre je de monarchie daar dan ook niet bij zou moeten insluiten. Als er nou één conservatief en ouderwets systeem is, dan is het wel de monarchie. Ook al zou ik nog niet zo snel weten waar je het dan door moest vervangen. Maar ja, een koningshuis.
De republiek, zou ik zeggen.
Ja, maar dat is ook niet zo nieuw hoor. Die bestaan ook al heel erg lang.
Maar welk land heeft ze er eigenlijk aan?
Dat is niet helemaal duidelijk geworden. Maar ze heeft veel met haar vuist geslagen. Het was eigenlijk een beschamende vertoning, heb ik mij door iedereen laten vertellen. Heeft iemand het op televisie gezien? Nee. Niemand? Dat is echt een gekwijl. Nou ja.
Ik heb expres niet gekeken, want ik kan er dus niet tegen.
Nou goed. Afgelopen donderdag, we gaan over een volgend onderwerp praten. Afgelopen donderdag stond in de rubriek Open Forum van de Volkskrant een bijdrage van de Amsterdamse advocaat Pieter Wiebel en Jan Donk, die als volgt begon, ik lees op. De Amsterdamse politie kan aan de kop van het Waterloopplein groepen van 4 of meer mensen sommeren uiteen te gaan. Burgers kunnen dat Amsterdamse samenscholingsverbod aan hun laars lappen. Dat zeggen Jan Donk en Pieter Wiebel. Jan Donk zit hier aan tafel. Waarom kunnen we dit verbod gewoonweg negeren, Jan?
Ja, dat heeft een heleboel redenen. Ik denk allereerst dat het artikel wat gebruikt is, dat is artikel 219 uit de gemeentewet, helemaal niet geschreven is voor dit situaties. Je kan zeggen dat je hebt een normale situatie waarin de orde gehandhaafd moet worden. Nou, dat is geregeld in de politiewet. Je hebt hele bijzondere omstandigheden in tijden van oorlog, mobilisatie. Daar hebben we ook speciale bevoegdheden. Dat is bevoegdheid buitengewoon burgerlijk gezag of iets dergelijks. Buitengewoon bevoegdheden, burgerlijk gezag inderdaad. En daartussenin heb je daar ook nog iets van noodsituaties gewoon in, laten we zeggen, vredestijd. Je moet daar denken.
Zo bij rellen bijvoorbeeld.
Nou, dat vind ik al te sterk. Je moet veel meer denken aan een watersnoodramp, waarin een burgemeester acuut maatregelen moet kunnen nemen. Je zou misschien kunnen denken aan het palingoproer vroeger. Het is zeker niet geschreven voor rellen. Maar het is helemaal niet geschreven voor dit soort situatie, waarin de gemeente Amsterdam probeert dus om ongewenste activiteiten van mensen te beperken. En dan denk ik dus inderdaad aan, men zegt dat daar op de kop het Waterloopplein geheeld zou worden. Men denkt ook aan de balletjespelers. Daar vindt men kennelijk ongewenste activiteiten in Amsterdam. Maar daar is dit artikel beslist niet voor geschreven. Dit artikel, en ik citeer dan even uit het praktijkboek van de openbare orde en veiligheid. Deze bevelen op grond van artikel 219 gemeentewet moeten worden gegeven tot handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar. Ze kunnen uitsluitend voor ernstige noodsituaties worden gegeven en ze mogen slechts van beperkte duur zijn. Dus het gaat echt om een hele acute situatie die opeens opkomt en waarop de burgemeester dan maatregelen kan treffen.
Daar komt nog bij dat dan de gemeenteraad daar ook nog eens een oordeel over moet geven. Is dat juist? Of?
Nou, dat is niet helemaal juist. Je hebt twee artikelen.
Dat wordt veel te ingewikkeld op die
dan manier. Nee, dan kan de burgemeester zelf bevelen geven in een acute situatie. En je hebt ook nog een artikel 220. Dat kan niet voor algemene toepassing. Dus een soort verordening die voor iedereen geldt, kan niet uitstaan. En die moet hij ter toetsing voorleggen aan de gemeenteraad. Het zou me ook juist de gelegenheid hebben, als hij toch van deze artikelen, dat hij van het laatste artikel gebruik had gemaakt. Een algemeen verbod, toetsing door de gemeenteraad en door de commissaris van de Koop. Maar dat heeft hij niet gewild, kennelijk.
En in dit geval is het zo dat op grond van dit artikel hoeft hij het niet aan de gemeenteraad voor te leggen, de burgemeester?
Nee. Dat komt juist door die acute situatie.
Hmm. Een ander principieel punt is dat hiermee een ordemaatregel, een openbaar ordemaatregel, wordt gebruikt voor iets heel anders. Hè? Dat heb je ook een principieel bezwaar tegen.
Ja, daar heb ik zeker een principieel bezwaar tegen. Het wordt ook aangegeven. Het is eigenlijk ter bestrijding van wat vroeger kleine criminaliteit heette en nu opeens veel voorkomende criminaliteit heet. Dat heeft men daar mee willen bestrijden. Maar daar zijn genoeg middelen voor in het wetboek van strafrecht en strafvordering. En daar is dit artikel totaal niet voor geschikt en ook niet voor geschreven. Het is een verkeerd gebruik wat er op dit moment met een duur woord kan je zeggen, détournement de pouvoir.
Fon, waarom?
Wat een ander bezwaar is, ik geloof dat jullie dat ook in dat artikel hebben geschreven, maar dat is iets wat het gevolg van dat soort maatregelen is, dat het de politie op straat wordt die beslist of mensen onder die norm vallen. De politie op straat die maakt uit of een paar mensen weggestuurd moeten worden, ja of nee. En juist omdat die normen zo vaag zijn en omdat in feite alleen maar de aanwezigheid daar al strafbaar wordt gesteld als je je niet verwijdert op aanzijn van de politie, betekent dat een enorme overheveling van bevoegdheden aan de politieman of vrouw op straat. En ja, dat is denk ik in zijn algemeenheid ongewenst, omdat de politie nu een keer van bevoegdheden die ze krijgt toegemeten altijd ruimschoots gebruik maakt en meestal daarbij ook de grenzen die ze daarbij in acht behoort te nemen overschrijdt. Dat is gewoon een soort van ijzeren wet bij politieoptreden, dat de politie altijd tot de grens en vaak over de grens gaat van het gebruik maken van de bevoegdheden. En dat is nu dus op het Waterloopplein, maar er is op de Zeedijk al lang zo'n verordening. Er schijnt in de Bijlmer, in de, hoe heet die flat daar, schijnt ook zo'n verordening te zijn. Ja. En dat breidt zich maar uit. En dat balletje spel, waar het dan onder andere op gericht is, dat breidt zich ook uit. En dat is nu al op de hele Nieuwe Dijk aan de gang. Nou, straks komt daar ook zo'n verordening of zo'n maatregel van kracht. En dat betekent dat de politie in grote delen van de stad een volstrekt arbitraire bevoegdheid krijgt toebedeeld om mensen al dan niet te verwijderen.
Terwijl wat de politie in feite moet doen is gewoon zorgen dat die mensen geen balletje spelen en niet helen. Daar gaat het om.
De politie moet strafbare feiten opsporen en die, zoals Jan Donk zegt, die zijn wel bekend waar het om gaat. En bovendien roepen ze ook altijd dat ze precies weten om wie het gaat allemaal en dat ze al die mensen in de peiling hebben. Nou, dan moeten ze daar maar op een andere manier wat aan doen, maar niet een soort van algemene blanco cheque zichzelf laten toeschrijven of toe-eigenen, waarmee ze vrij zijn om dat optreden in de praktijk te brengen.
Een ander punt is, wat moet de burgemeester dan wel? Hans Knoop, als ik het nou goed begrepen heb, dan mag het niet op grond van het artikel wat de burgemeester nu gebruikt. Maar je zit met die mensen die bijvoorbeeld het balletje spel, wat ze kennelijk niet in hun greep kunnen krijgen. Wat zou die burgemeester dan moeten doen, denk
ik? Ja, ik weet het niet, ik ben geen jurist. Zijn mogelijkheden zijn natuurlijk beperkt door wat juridisch net wel of net niet mag. Je kan natuurlijk niet, het aantal politiemensen vervijfvoudigen en overal mensen op afsturen van worden er geen verboden handelingen verricht. Het balletje-balletje-spel heeft natuurlijk een grote mobiliteit. Dus je kan nu zeggen, het geldt voor het Waterlooplein. Nou, dan pakken ze hun koffer of wat dat ook zijn mag en dan gaan ze naar de munt. Nou, daar geldt het dan niet voor. Zo blijf je ze als een soort van volgboot achterna varen, zonder dat je ze ooit pakt. Maar hoe het wel moet, zou ik niet weten. Ik denk dat het weer een kwestie is van dat men zwaarder moet straffen. Ik heb begrepen dat dat balletje-balletje-spel heel moeilijk juridisch vervolgbaar is. Ik geloof dat je niet op de wet van de kansspeler wordt gepakt, maar op de een of andere hele lullige verordening. Ja, ik denk als daar een zwaardere sanctie op staat, dat de mensen die nou dat spel bedrijven het niet meer de moeite waard zullen vinden om het te doen. Het hangt er maar vanaf wat ze te wachten staat. Nu is het vrijwel niks.
Aan de telefoon hebben we meneer Knoop Koopmans. Hij is rechter en raadslid voor het Partij van de Arbeid in Amsterdam. Meneer Koopmans?
Ja?
Er wordt een openbare ordemaatregel gebruikt om een criminaliteitszaak aan te pakken. Dat is een van de stellingen van Jan Donk.
Ja, dat heb ik gezien, ja.
En, wat is uw reactie als raadslid?
Het gaat zo nauw een keer over criminaliteit en openbare orde dat ik zou op zichzelf geen bezwaar hebben of denken dat het mogelijk is om ook die samenscholingen waar dat criminaliteit uit voortkomt op de kop van het Waterlooplein tegen de Helers en de straathandel op de Zeedijk en misschien ook het balletje, om dat met zo'n 219 bevel te bestrijden. Dus ik zou nog wel willen zien of dat niet stand zou kunnen houden.
Jan Donk?
Nou, ik heb net al betoogd dat artikel daar beslist niet voor geschreven is. Er wordt er oneigenlijk gebruik van gemaakt. Bestrijden door van de criminaliteit moet met normale middelen gebeuren en niet door een zogenaamde noodwetgeving die alleen maar geschreven is voor calamiteiten en bijzondere omstandigheden.
En samenscholingen?
En samenscholing die van zeer ernstig karakter zijn.
Nou ja.
En het moet ook spoedeisend zijn en nou, ik begrepen heb, gebeurt die praktijk op de kop van het Waterlooplein al jarenlang, dus de spoedeisendheid lijkt me toch op zijn minst ook betwistbaar.
Nee, dat is ook geen vereiste voor de verordening.
Dat is wel een vereiste voor de verordening, ook voor artikel 219. Ja. Als u het mooie boek, praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid dus op uw gemak doorleest, dan zult u dat zien dat de meeste schrijvers erover eens zijn dat wel een vereiste is. Er moet sprake zijn van zeer ernstige verstoring van de openbare orde.
Ja.
En laten we duidelijk wezen, die helers, het laatste wat ze zouden willen is verstoring van de openbare orde. Ze willen juist heel kalm op hun gemak hun zaakjes kunnen afhandelen.
Ja,
en helemaal de openbare orde niet verstoren.
Maar het gebeurt natuurlijk wel dat die sfeer en de stemming daar op het Waterlooplein, die werd natuurlijk toch verpest door die hele kop.
En dat is ernstig genoeg om gebruik te maken van dit stuk noodwetgeving. Maar, nou,
het is weer, ik denk het wel.
Von van de Wies. Het is weer de zoveelste maatregel die zich richt op een van de gevolgen van de drugsproblematiek in Amsterdam. Want daar komt die heling vandaan. Daar vindt die handel zijn oorzaak in. En het is weer achter de feiten aanlopen. Het zijn allemaal symptomen die bestreden worden. Maar de oorzaak, die wordt steeds maar niet aangepakt. En ik denk dat dat toch het belangrijkste is waar de gemeente zich nou echt op zou moeten gaan richten. Om daar wat aan te doen.
Daar ben ik het mee eens. Maar dat op zichzelf deze mogelijkheid geprobeerd wordt, die kan toch de burgemeester daar geen ongelijk in geven.
Ja, maar dat blijft symptoombestrijding en het blijft dus een kwestie.
Criminaliteitsbestrijding altijd.
Nee, ja. Dat is niet waar. Je kunt ook proberen de oorzaak weg te nemen. En er zijn ook mensen die, en niet de eerste, de besten, die bepleiten om de hele drugsgeschiedenis uit de strafrechtssfeer te halen.
Ja, nou, dat heb ik ook bepleit, dat weet u.
Ja.
Maar het is een veel, veel principiëlere zaak of je een noodwetgeving, nu is voor dit gebied in Amsterdam, dan weer voor dat gebied, ja, dan weer voor een ander gebied, of je dat moet gebruiken. Terwijl je wat je in feite probeert te doen is de criminaliteit bestrijden.
Ja, En als er een criminaliteitsvorm is die het leven op straat ondraaglijk maakt, dan denk ik dat je toch 219 wel zou kunnen gebruiken. Dus ik vind dat niet zo slecht, maar het punt wat Donk in zijn artikel naar voren brengt, of de burgemeester die bevoegdheid kan delegeren aan politieambtenaren, dat vind ik eigenlijk veel principieler en daar aarzel ik eigenlijk veel meer over of dat wel in de bedoeling van die wet zit.
Maar waarom brengt u dat niet in de gemeenteraad ter sprake?
Nou, ja, kijk, de burgemeester legt deze zaak niet aan de gemeenteraad voor, dus het heeft geen algemeen geldende werking.
Nee, maar u kunt toch als raadslid kunt u toch zelf zaken aankaarten? U bent ook rechter, u weet hoe de wet in elkaar steekt.
Dat kan, maar ik denk dat de burgemeester het eerst maar op eigen kracht moet proberen. En als er iemand is die, zoals Donk voorstelt, zich maar eens moet laten oppakken en dan kijken of dat recht geldig geweest is, dat bevel tot doorlopen, dan is dat een veel betere toetsing dan dat we gaan kissenbissen of de burgemeester het wel of niet kan doen.
Ja, maar verschuilt de burgemeester zich achter de rechter en hier een rechter die verschuilt zich achter de burgemeester. En
nee hoor.
De gemeenteraad is de baas in Amsterdam, of in Amsterdam, in elke stad is het hoogste orgaan, jawel.
Bij de toepassing van 219 niet, daar hebben we niks
over. De gemeenteraad die kan ook op dat punt van het beleid de burgemeester te alle tijden ter verantwoording roepen. En de burgemeester heeft zich ook te verantwoorden. En als een specialist binnen de gemeenteraad op dit gebied zegt dat hij twijfels heeft, dan zou ik denken dat aan de gemeenteraad in de gemeenteraad in orde gesteld moet worden.
Misschien is het toch niet zo'n gekke gedachte om de burgemeester daarover eens aan te spreken en te vragen wat hij ervan vindt. Maar hij zal ook...
Nee. Ik bedoel wat er allemaal in de wandelgang kan gebeuren, dat is natuurlijk buitengewoon interessant.
In de openbare vergadering.
Oh, dat bedoelde ik ook mee.
Maar als niet jurist.
Hans Knoop.
Als niet-jurist naar zijn vraag stellen aan meneer Knoop Koopmans, die zegt, ja, is het nou wel zo'n goede gedachte van de burgemeester om die bevoegdheid te delegeren naar die politieman?
Ja.
Maar als niet-jurist weet ik als eenvoudig burger niet beter dan dat de politie altijd mij een sommatie zou kunnen geven om door te lopen als ik stilstond of wat dan ook.
Nou, dat kan niet hoor. Als u wel als u midden op een plein gaat staan of over het verkeer belemmert, of als u een hinderlijk in de winkeldoorgang gaat staan, maar gewoon op straat, als de politie zegt, dat is het beroemde punt van omdat mijn fiets daar stond. Die jongen die fiets wil halen, die hoefde zich dat niet te laten zeggen, behalve als er een toestand van grote onrust of chaos is.
Godzijdank kan de politie dat niet,
nee.
Maar dat is ook tegelijkertijd het grote bezwaar tegen dit soort van regelgeving tussen aanhalingstekens, dat de politie die bevoegdheid wel krijgt.
Ja.
En dat de politie op steeds meer plaatsen in de stad het letterlijk voor het zeggen krijgt.
Ja,
nou, Jet is erin.
Dat is denk ik ook het vreemde van zo'n maatregel, dat de politie hier allerlei bevoegdheden krijgt. En ondanks alle kritiek die je op het strafrecht kunt hebben, is het daar tenminste nog zo dat iemand die verdacht wordt onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is, dat hij een advocaat heeft, dat er allerlei rechtswaarborgen toch zijn die hier volstrekt niet aan de orde zijn.
Ja, want je kan nou ook wel zeggen, ja, laat het maar aan de rechter over, maar we weten hoe dat gegaan is bijvoorbeeld bij de ontruiming van kraakpanden. Die werden ontruimd op grond van 138 huisvredebreuk, maar bij de rechter kwam het nooit. Nou, ik ben vreselijk bang, en vandaar ook die uitnodiging aan het slot van ons artikel, ik ben vreselijk bang dat het Openbaar Ministerie daar niet op laat aankomen. Men verwijdert de mensen, dan heeft men het doel bereikt. En dat doorspelen en het op een rechtszaak aan laten komen. Nou, ik ben vreselijk bang dat dat niet de hoogste prioriteit van het Openbaar Ministerie heeft.
Angst is een slechte raadgever. Je zou natuurlijk de suggestie om niet te gaan en dan je te laten arresteren, een eventueel proces verbaal te krijgen wegens het niet opvolgen van de cel. Dan kun je altijd nog schade vragen.
Maar Amsterdammers en toeristen die worden niet verpakt. Dus dat experiment kunnen wij niet uithalen.
Maar kijk, ik vind het op zichzelf helemaal niet zo gek of helemaal niet zo vreselijk erg als de burgemeester deze toestanden die daar het straatleven werkelijk verlammen met deze maatregel probeert te lijf te gaan. Ik heb
U heeft zelf net gezegd dat u zeer betwijfelt of het wel haalbaar is.
Ja.
Dus er wordt dan mee geëxperimenteerd met iets wat, mag ik aannemen, een rechter heilig vindt, dat is namelijk de wet.
voor een beetje geëxperimenteerd en op burgers uitgeprobeerd. Terwijl de gemeenteraad zit te kijken en zelf niet eens overtuigd is of dit wel allemaal mag. Dat is toch een rare gang van zaken.
Moet u horen, dat samenscholingsverbond bestaat op de Zeedijk al een paar jaar.
Ja, dat kan wel, maar dat maakt
het vrij aardig gewerkt.
Jawel, maar dat maakt het principiële punt, maakt het niet minder.
Nee. Maar goed, de gedachte om de burgemeester in de commissievergadering politiezaken of algemene zaken over aan te spreken, vind ik toch wel een goede gedachte.
Goed, nou, daar houden we het dan maar bij, met die goede gedachte. In elk geval bedankt,
meneer. Wou u nog over dat lintje wat weten? Of
nou, heeft u er een gekregen?
Nee, ik heb geen lintje gekregen.
Had er al een, was.
Waarom niet?
Waarom niet?
Ja.
Nou, omdat ik niet belangrijk genoeg dingen heb gedaan of belangrijk.
Maar je moet belangrijk zijn voor een lintje.
Ja, maar ik zou het lintje bovendien ook geweigerd hebben.
Waarom dat?
Nou, ik vind het niet nodig om individuele mensen over hun hoofd te aaien en als een soort padvinderstelsel extra lintjes op hun mouw of op hun revers te geven.
Oh.
Nee, als ik nou kreeg als vertegenwoordiger van een groep die buitengewoon nuttig geweest was, dan was het wat anders geweest.
De Partij van de Arbeid? Is dat geen nuttige groep?
Ja, dat vind ik zeker, ja.
Ja, toch wel.
Als ik het als vertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid kreeg voor mijn nuttige staatsrechtelijke werk, dan zou ik het in dankbaarheid aanvaarden.
Goed.
Maar niet voor mij persoonlijk.
We houden het in de gaten in elk geval. Dank u.
Volgende keer zal ik er lijfelijk weer zijn als u me nodig hebt.
Uitstekend. Prima.
Ik hang nu op, want mijn goud is op.
Oh. we gaan het hebben over een ander onderwerp. Het meenemen van de staatsstukken. Want, Hosanna, een toenemende belangstelling voor wat de staat achter de schermen uitspookt, dat is een verheugende tendens, zal iedereen mij toegeven. Om de parlementaire democratie enige inhoud te geven, komt het steeds vaker voor dat burgers staatsstukken meenemen en die onder meer in bluf publiceren. Zo ontving ik onlangs het volgende persbericht, ik lees u even voor. In de nacht van 28 op 29 april 1987 heeft de werkgroep Openbaarheid van Bestuur, WOB, circa 350 kilogram geheime stukken opgehaald op de plaats in Amsterdam waar de meeste informatie voor de Amsterdammers wordt gehouden. De kantoren van het Bureau Algemene Zaken, gevestigd op het stadhuis. Het Bureau Algemene Zaken bepaalt samen met de burgemeester, justitie en politie het feitelijke beleid in Amsterdam met betrekking tot openbare orde en veiligheid. De soms gewekte indruk dat de gemeenteraad op dit ook maar de geringste invloed kan uitoefenen is volledig onjuist. Geheimhouding is voor Algemene Zaken, de burgemeester, justitie en politie van levensbelang. Zelfs de actie van de vorige week werd tot heden door hen verzwegen. Geheimhouding van beleidszaken is echter in een zich democratisch noemende samenleving onaanvaardbaar. Ik vraag dat aan Hans Knoop. Ben je het daarmee eens? Onaanvaardbaar geheimhouding. In de parlementaire democratie.
Ja, natuurlijk is geheimhouding niet te rijmen met de neiging tot maximale openheid die nu eenmaal uit een parlementaire democratische staatsvorm voortvloeit, maar dat impliceert dat alles wat er in dit land gebeurt dus openbaar moet zijn. Dat lijkt mij een illusie. Dat kan ook niet.
Waarom niet? Waarom niet?
Nou.
Wat moet er nou geheim blijven? Geef me eens een voorbeeld.
Nou, er zijn dingen die inderdaad omwille van staatsveiligheid geheim dienen te blijven. Er zijn ook belangen als privacy van personen waarvan je kan denken dat niet naar buiten mag komen. Ik geef toe dat er een spanningsveld tussen het een en het ander zit. Maar er is natuurlijk geen er is geen 100% openbaarheid, ook niet in de meest goed functionerende en toegankelijke democratie. Alleen, je zal iedere keer moeten afwegen per keer de staat niet te ver gaat in het afschermen van bepaalde dingen, met al dan niet vermeende appellen op staatsveiligheid of privacy.
Ja, maar dat kun je
pas per keer
weten,
een afweging.
Dat kun je pas weten op het moment dat je weet wat ze hebben. En dat weten we dus niet. Ik heb dus een stelling.
Nou, maar dit soort botsingen moet dan ook veelvuldig voorkomen.
Voilà, ik heb dus een stelling. Het gaat mij nu om het volgende. Geheimhouding van beleidszaken is onaanvaardbaar. Zelfs in zoverre dat mensen die bijvoorbeeld stukken meenemen bij bijvoorbeeld de gemeente of bij een of ander ministerie eigenlijk juridisch niet eens strafbaar zouden zijn, want het enige wat ze doen is de democratie enige inhoud geven. Jet, ben je het met die stelling eens.
Ja, ben ik het mee eens. Zeker als je ziet wat er de dingen die dan meegenomen worden, wat daar voor informatie uitkomt, dan denk ik ook van dat het argument van geheimhouding en staatsveiligheid ook gewoon niet opgaat. Als je de dingen die in Bluff geciteerd zijn over de BVD, wat ze dan aan informatie verzameld heeft, ziet, dat is echt pure koude oorlog en op niets gebaseerd paniekzaaien.
We hebben iemand van Bluff hier, René. Het nieuwe nummer komt binnenkort uit. Het
nieuwe nummer komt morgen uit, ja.
Heeft René geen achternaam als we het nou over geheimhouding
en privacy hebben? René achternaam.
Blijft geheim. René Bluff. Er zijn sommige dingen die niet geopenbaard kunnen worden. Ik ben het wel eens met jouw stelling,
maar... Is dat nog wel onzin? Even in alle opzichten. We zitten hier, althans de inleider, een vurig pleidooi te houden dat alles maar openbaar moet zijn. En dan wordt er iemand van Bluff geïntroduceerd die zegt van ja, ik noem mijn achternaam niet, want ik vind dat dat geheim moet blijven.
Ja, nou, ik heb daar zo'n reden voor.
Omdat bescherming van de privacy kan echt de reden zijn.
Ja, maar dat werkt dan natuurlijk naar twee kanten.
Ja, nou, in dit geval. Ja,
dan krijg je het ook meteen terug.
Goed, probeer maar in te breken bij me dan. Nee, ik ben het wel eens met die stelling van dat geen geheimen zouden moeten bestaan. Maar ik ga er nog wel, ik praat voor mezelf hoor, maar ik ga er nog wel iets verder in, denk ik. Dat het niet zozeer bedoeld is, jij zegt van dat het openbaarmaking van geheimen bedoeld is om het democratisch gehalte te verhogen. Ik denk van dat zowel het parlement, daar ben ik zeer sceptisch over in hoeverre dat te controleren valt. En zeker met dingen zoals die de afgelopen week hebben plaatsgevonden rond de BVD, openbaringen rond de BVD. Dat dat gewoon diensten zijn en instituten zijn, organen zijn die gewoon haast niet te controleren vallen. Waardoor ik vind dat ik zou die stelling dus graag uitrekken met van dat ik ze stukje bij beetje zou willen afbreken, saboteren. Dat ook zo'n BVD gewoon niet, dat er geen commissie zou kunnen zijn die zo'n dienst kan controleren. Mm-hmm. En dat dus in die zin staatsgeheimen ook niet...